Hey, lieve moeders. De aflevering van vandaag is wat heftiger dan je van ons gewend bent. Er komen onderwerpen aan bod, zoals vroeggeboorte en verlies.
Kijk, mooi een kloppend hartje, alles is goed. En toen draaide het beeld bij. En toen zag ik echt in één oogopslag, zag ik gewoon van, dit is niet goed.
Hey, en welkom bij de Aanmoederen podcast. Ik ben Davy, moeder van 3 kinderen, Nea van 5, Vos van 3 en Pip van 1. En ik maak deze podcast samen met
Nienke. En ik heb 2 kinderen, Jurre van 5 en Emma van 3. En waarom maken we deze podcast?
We maken deze podcast omdat we een eerlijk geluid over moederschap de wereld in willen helpen.
Precies.
Alles op en eraan.
Alles.
Tof dat je luistert.
Hey Nienke.
Hey, goedemorgen.
Hoe was jouw week?
Hoe was mijn week? Het was voorjaarsvakantie. En het was mooi weer. En ik had soort kinderen die de hele tijd heel veel willen doen, maar eigenlijk heel erg moe zijn van weken school. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar Emma die was echt zo de hele tijd, maar wel alles willen. Oh, en dan, dus dat is die soort vechten tegen haar eigen moeheid. Dus ik ben er wel een dagje extra vrij geweest, dat was heerlijk. En dus gewoon ook een dag helemaal niks gedaan, gewoon pyjama aan en doen jullie maar wat jullie willen.
Niks.
Ik zit daar op die bank. En speel wel politieagent. Dat was echt gewoon, was prima. En we zijn naar de film geweest. Maya erbij en het gouden ei. Ja. Ja. Emma vond het toch wel een beetje spannend toen er een kever in beeld sprong. Maar voor de rest was het... Mama, ik vind het toch wel een beetje spannend. Dat was voor alle leeftijd. Alle leeftijden, ja. Dus ik zit altijd wel iets van spanning in. Maar dat vond ze echt fantastisch. Om mijn half uur aan de popcorn. Nou, sugar rush all over the day. Dus dat komt helemaal goed.
Ja, dat is goed.
Ja, was echt lekker. Was een goede week. Nu met iets minder energie voor de volgende week. Nee, het komt goed. Ja.
Ja, wij hadden ook een vakantie natuurlijk. Ja, best wel. Nou, ik had zelf geen vakantie. De universiteit doet niet mee aan de vakantie. Ja. Zo jammer. Net als werk. Maar denk je nou, ik zit toch ook op school. Mag ik ook vakantie? Maar nee. Dus het was voor mij een redelijk normale week. Maar inderdaad met de kids thuis. En met als hoogtepunt dat onze favoriete ijswinkel weer open was. Dus die is nu een week open. Daar zijn we al 2 keer geweest. Ik bedoel, prioriteiten moet je hebben, toch? En ook wel herkenbaar dat ze inderdaad eigenlijk best wel moe zijn. Maar ook denken we hebben vakantie, dus we willen heel veel doen. Maar ook heel veel chill dagjes ingepland.
Ja, beter.
Dus was fijn. Het weer werkte mee. Dit weer, hou het vast. Super
ja,
fijn.
Ja, zo fijn. Och, heerlijk. Ja.
Maar, het goed. Ja, maar deze week zijn wij niet met z'n tweeën.
Nee.
Deze week, dat heb je waarschijnlijk al gezien als je deze aflevering doet. Dit nu alsof het een verrassing is, maar als je de aflevering titel hebt gelezen, weet je waarschijnlijk al lang. Vandaag nemen wij aflevering op met Marjolein.
Yay!
Welkom Marjolein.
Dankjewel.
Misschien wil je even kort vertellen wie je bent en wat je doet.
Ja. Hoe was je week misschien?
Hoe was jouw week? Ja!
Nou, dat zijn direct heel veel vragen. Ik ben Marjolein. Ik ben 31 jaar alweer. Twee, eigenlijk 3 kindjes. Maar daar gaat natuurlijk deze aflevering ook een beetje over. Vee, Linde en Sam. En ik woon samen met André in het Hoge Noorden in Groningen. En hoe was mijn week? Nou, verkouden allemaal als in het hele gezin. Dus dat, ja, iets minder gezellig dan jullie weken volgens mij.
Ja, nee, dat is niet heel relaxed. En nu op dit moment natuurlijk verkouden kun je nog steeds ook echt helemaal nergens heen eigenlijk. Hè?
Nee, wel steeds, gewoon buiten even en zo. En dat was ook wel lekker. Ja. Maar ja, daar houdt het dan ook wel een beetje op.
Ja, nou gelukkig werkt het weer dan mee. Tenminste, ik hoop dat jullie net zoveel zon hadden daar... in het Hoge Noorden als wij hier.
Ja, dat zeker. En op dit moment ook gewoon nog steeds.
Ja,
ja,
heerlijk.
Ja. Dat is fijn. Ook, het is eigenlijk bijna zonde dat we binnen zitten. Maar dat wel met een goede reden. Want eigenlijk, jij staat al, denk ik, sinds wij podcast maken. Dat is nu bijna een jaar. Of een jaar?
Bijna een jaar. Al lang. Bijna een jaar. Oh, dan moeten we nog
een keer feestje.
Ja. Ja. Sta je al heel hoog op ons verlanglijstje om een aflevering mee op te nemen. En nu is het eindelijk zover. Dus ik vind het heel erg cool dat we hier zijn. En ik ken, en dat zeg ik ken even tussen aanhalingstekens, jou vooral van Instagram.
Ja.
Want ja, kennen op Instagram. Ik weet dus voor mijn gevoel heel veel van jou, maar wij kennen elkaar verder niet. En daar heet je 20 Toes. En ik ben benieuwd of je wat meer kan vertellen over waarom jij jouw Instagram-account begon.
Ja, nou, het is, ja, 20toes.nl is het ook echt, want 20toes was al bezet. Echt heel suf. Maar ja, ik heb het account destijds in mijn zwangerschap gemaakt. In 2018 bleek ik zwanger te zijn van een tweeling. En ik had gewoon een persoonlijk account waar ik dan, net als iedereen, af en toe zo van, ik ben nu een ijsje aan het eten en dat dan posten met de wereld. Of delen met de wereld. Maar toen dacht ik van ja, zo'n zwangerschap, het bleek al snel best wel dat je denkt van wow, dit is wel heftige shit om zwanger te zijn van een tweeling. Überhaupt dat al. En toen ging alles nog goed. Dus toen dacht ik, ja, leuk om te delen met de wereld van waar je dan tegenaan loopt. En ik zag ook al helemaal voor me om dan later, zeg maar, dus nu, van die leuke foto's van twee dezelfde meisjes dan te posten. En zo begon ik eigenlijk dat account.
Ja, maar dat liep wel heel anders.
Ja, dat liep anders inderdaad. En ik heb toen, we gaan het er later natuurlijk nog over hebben, want dat is het doel van deze podcast. Maar ik heb toen ook heel lang, zeg maar vanaf het moment dat mijn zwangerschap risicovoller werd en dat dingen niet zo gingen zoals het bij de meeste mensen gaat, heb ik ook gewoon echt heel lang niks met dat account gedaan. Ik kon ook helemaal de woorden niet vinden. Ik had ook eigenlijk geen woorden. Dus ik heb echt pas, nou echt bijna, ja, drie kwart jaar later of zo, dat ik voor het eerst ook weer daar iets ging posten. Dus ik had een account, ja. En toen bleef die drie kwart jaar leeg, zeg maar.
Ja, ik kan me voorstellen ook dat je daar in die periode, nou ja, dat is... Ben je daar natuurlijk totaal niet mee bezig. Dan zit je waarschijnlijk in een soort overlevingsmodus. Want wat ging er in jouw zwangerschap precies mis? Wanneer kwam je erachter dat het een zwangerschap met complicaties was?
Nou, zodra je zwanger bent van een tweeling, mag je natuurlijk niet meer bij een gewone verloskundige, maar word je doorverwezen naar het ziekenhuis. En daar schrok ik van. Zo van, hun ziekenhuis, hoezo? Ja. Ik wist echt helemaal van niks. En nu achteraf vind ik dat echt zo naïef of zo. Als je dan, zeg maar, later door hebt wat er allemaal mis kan gaan bij een tweelingzwangerschap. En dat kan natuurlijk bij elke zwangerschap, maar een tweelingszwangerschap heeft gewoon meer risico's. En het was een eeneiige tweeling met een dun tussenvlies. En dat vinden ze dan altijd nog weer iets spannender ook, omdat beide kindjes dan in mijn geval een placenta deelden. En waar je dan risico op hebt, zijn heel veel aandoeningen met hele moeilijke namen. En bij ons ontstond een van die aandoeningen en dat is TTS. En in een beetje normale gangbare taal is dat eigenlijk dat de beide baby's bloed uitwisselen via de placenta. Omdat er, zeg maar, aderen op zitten en ja, het bloed dus van het ene kindje naar het andere kindje gaat en andersom. En dat daarbij een ongelijke verdeling ontstaat. En het is eigenlijk risicovol voor beide kindjes. Want wat er gebeurt met het ene kindje, krijgt bloed te veel. En dat is een hele belasting voor het hartje. Dat hij gewoon te veel bloed krijgt. En het andere kindje krijgt bijna geen bloed meer. En wat er dan ook gebeurt is, die stopt met vruchtwater drinken. Of die stopt met plas, zeg maar. Dat hele vruchtwater gedoe. Ja, yeah. Dat komt in de knel. Dus wat je dan op echo's zag, waardoor alarm werd geslagen, was dus dat kindje B, zo leuk dan, noemen ze dan A en B.
Oh,
dat kindje, ja. B bijna geen vruchtwater meer had. Echt nog 1 centimeter of zo. En kindje A, V, die had een zwembad. En dat is dan wel echt de aanleiding om in te grijpen. En dat doen ze door middel van... Het is ook direct zo'n heel verhaal, hè? Maar dat is het gewoon.
Ja, dat is goed. Dat is oké. Okay, ja.
Zo van, gooi er een stuiver in en poem, daar komt het verhaal. Maar dat proberen ze dan op te lossen door middel van een operatie. En voordat dat bij mij gebeurde en dat ik hoorde dat daar 1 op de 7 volgens mij kans op is, toen ging dat natuurlijk, wat je niet moet doen, ging ik googlen. En toen dacht ik echt van, oh jeetje, ze gaan dan dus de placenta door midden branden. Om al die aderen die in verbinding staan met elkaar, om die dus te scheiden. En dan heeft eigenlijk elk een helft van de placenta.
Dat is dan voldoende. En, elk een halve, blijkbaar.
Ja, in vele gevallen. Of nou ja, vele gevallen. Ja, okay. Meestal wel. Maar het kan ook nog zijn dat ze het zo moeten branden dat het ene kindje 1/8 overhoudt en het andere kindje 7/8. Dus dat is ook weer spannend. Maar het is, het is gewoon risicovol. En we hadden toen ook een gesprek met zo'n gynaecoloog in een kamertje. En die gaf ons ook echt 5 opties om uit te kiezen. Of 4 of 5. En eigenlijk wil je gewoon geen 1 van die opties kiezen. Maar goed, niet kiezen was ook een optie. Maar dat was eigenlijk dus de meest nare optie. Want dan zouden ze het gewoon beide niet redden. Dan, dan ga je voor die 0,0001% kans dat het zich op hele wonderlijke wijze ineens oplost of zo. Maar goed, ja, eigenlijk kies je er dan gewoon voor om te wachten tot het misgaat. Mm-hmm. Wij hebben er toen voor gekozen om te opereren. Dus om inderdaad die placenta door te laten branden. Dus ik ook direct blijven, werd direct opgenomen. En 2 uur later vond die operatie al plaats. Die operatie, dat operatietje op zich, daar zou je dan alweer een podcast mee kunnen vullen. Maar in mijn geval was de operatie geslaagd uiteindelijk. Wel met een kleine complicatie. En die complicatie, op dat moment besefte ik me dat helemaal niet. Want het was gewoon, het gaatje waar ze naar binnen gingen was gesneuveld. Dus ze moesten opnieuw naar binnen. Mm-hmm. En bij dat opnieuw naar binnen gaan hebben ze het tussenvlies geraakt. Dus met beide baby's ging het toen oké. Dat is heel spannend, want je moet dan dus een nacht wachten en dan de volgende dag krijg je een echo en dan weet je of beide hartjes nog kloppen. En iets van, ik weet die cijfers niet meer, maar volgens mij 50% of 60% of zo gaat dat dus echt daar al mis. Dat dus een van beide kindjes blijkt overleden te zijn, omdat ze ineens van alles weer verwisselt met die bloedsomloop. Dus dat is ook weer een aanslag, zeg maar. Maar bij mij was dat goed. Maar het was wel direct duidelijk dat er iets was. En dat bleek dus achteraf. Het vruchtwater was al zo goed weer verdeeld. Dat kon nooit in 1 nacht. En dat was dus omdat het tussenvlies gescheurd was. Dus vanaf dat moment lagen ze echt met z'n 2 in 1 zak. Met, ja, hoe noem je dat? Vliesjes, tussenvlies er doorheen. En overal teentjes en navelstrengen die dus vanaf dat moment ook lekker door elkaar konden gaan. En daar werd het echt een hoog risico zwangerschap mee, zeg maar.
Jeetje.
Ja, dat was het begin. Ja.
Ik moet zeggen dat ik ook echt meteen terugdenk aan dat ik dan zeg maar zenuwachtig was voor mijn echo's. En dat ik nu denk, dat was echt gewoon helemaal niks. Dat is een soort van normale gezonde spanning. Maar hoe kom je een nacht door?
Wetende.
Als je weet, de volgende dag moet ik een echo en er is 50% tot 60% kans dat er iets mis is.
Ja.
Wow.
Ja.
Ja, het is niet menselijk.
Nee, het is niet menselijk. En ik, uiteindelijk, er ging natuurlijk zeg maar nog veel meer mis. Op een gegeven moment heb je zoveel niet-menselijke dingen doorgemaakt, dat je dus ook je beseft dat je dus schijnbaar niet-menselijke dingen ook gewoon kunt doorleven. Dat is wel maf. Maar ja. Ja. Ik bedoel, ja, je leeft dat en je hebt geen keus. Ik bedoel, ik kan wel een soort van liggen stuiteren op de gang of zo van, ik wil dit niet. Maar de situatie wordt er gewoon simpelweg niet anders van.
Je hebt
van,
geen pauzeknop of even nee, te je zeggen, moet wel. Wacht even, ik moet dit even.
Ja, het is ook echt achteraf hè, dat je dan denkt van, wow, wat was dit allemaal of zo.
Ja, je zat in een soort overlevingsmodus, denk ik. Op
absoluut,
dat moment,
ja.
Ja, en wat, dan werd het echt een hoog risico zwangerschap en wat hield dat zeg maar praktisch gezien in voor jou op dat moment?
Nou, sowieso, we wonen in Groningen en vanaf toen kwam ik om de behandeling te staan in Leiden. Dat is 2,5 uur rijden, omdat ze daar gespecialiseerd zijn in, nou ja, de operatie vond ook daar plaats. Dus vanaf dan kwam ik daar onder controle. En wat eigenlijk het voornaamste was, was dat ik wekelijks controles zou krijgen en bij 26 weken een opname in het ziekenhuis. Okay. En waarom? Omdat de baby's dan zo sterk worden, zeg maar, dat de kans op dat er toch iets misgaat met die navelstrengen, omdat ze meer gaan draaien, of nou ja, meer gaan draaien, harder gaan draaien, zeg maar. De bewegingen worden wat krachtiger allemaal. Dus dan ja, wordt het risico op dat er iets zou gebeuren met die navelstrengen groter. Dus wilden ze dan vanaf 26 weken je gewoon in opname hebben en dan 2 keer per dag een uur lang een goede CTG willen ze dan zien. Om de condities in de gaten te houden. En dan zo van, als er ook maar iets blijkt met die CTG dat ze zich zorgen maken, dan zouden ze gewoon gehaald worden. En ook maximaal met 32 weken. Dus vanaf toen wisten we gewoon al dat we een NICU-periode tegemoet zouden gaan, zeg maar. Dat was gewoon een zekerheid.
Een gegeven, ja.
Ja, wow. Ja, klopt. En ook al dat het een keizersnede zou worden. Want ja, met die navelstrengen en zo, om dan één kindje al geboren te laten worden, dat was ook gewoon te veel risico. Dus ja, vanaf toen had ik twee dingen die zeker waren. En dat was dat er eigenlijk zo goed als zeker een NICU-periode aankwam. En dat ik een keizersnede zou krijgen.
Ja. Wow.
Maar het zijn niet dus echt leuke zekerheden of zo.
Nee.
Nee, maar het is misschien wel alles wat je had op dat moment.
Ja.
En dan leef je denk van controle naar controle?
Ja. Want tel je af?
Ja, het was bij 18 weken dat ik die ingreep had. Bij 20 weken had ik dan die echo die bevestigde dat het tussenvlies gescheurd was. En dat hele gesprek en zo. Dat was trouwens op Oudejaarsdag. Dat was echt timing.
Top, ja.
De afsluiting van het jaar. En, sorry, wat zei je nou? Ik ben alweer afgeleid.
Ja, nee, dat je dan echt van controle naar controle, denk ik, leeft in die periode.
Ja, precies. Ja, nee, want wat het toen was dat je zeg maar dus bij 26 weken opname. En dit gebeurde met 20 weken. En in die 6 weken had ik dan bedrust. Want er was ook nog het vermoeden. Als ik het zo vertel, dan denk ik echt van jeetje, wat is het ook veel of zo. Maar er was het vermoeden dat er een gaatje in de vliezen was gekomen ook. Of nee, er was een gaatje in de vliezen gekomen, want ik ben door de vliezen heen geopereerd. Dus dat is ook nog zo'n risico dat je vliezen gaan breken doordat ze er letterlijk gewoon in gaan prikken. En in de meeste gevallen dicht zich dat wel weer of draai je vliezen zo dat er geen vochtverlies is. Maar bij mij had ik af en toe vochtverlies, dus dat is dan ook wel zorgelijk. Dus dat was een risico dat de vliezen misschien, dat er een groter gaatje in zat of dat er misschien echt een scheurtje in zat, dus bedrust. En in die weken kreeg ik ook nog eens klachten wat kon wijzen op een infectie. Dus toen had ik een heel fijn gesprek met een gynaecoloog. Dit is sarcasme trouwens. je ziet mijn hoofd er niet bij natuurlijk als je dit luistert. Die echt zei van ja, maar als dit een infectie is, dan zal de bevalling wel snel instarten. En dan is er natuurlijk geen redden aan. Toen dacht ik, lekker tactisch gebracht. Maar goed, toen heb ik in beide ziekenhuizen kweekjes gehad en medicijnen, want het bleek wel iets. Dus daar heb ik medicijnen voor gekregen. Dus die weken duurden ook gewoon echt onwijs lang met alles wat er gebeurde en al die onzekerheid. En ondertussen denk je van, moet ik nou een tweeling kinderwagen kopen, ja of nee? Wat doen we eigenlijk? Ja. Wat voor kamertje gaan we maken? Moeten we wel een kamertje maken? Dat is echt een hele maffe tijd.
Het is hoop en vrees.
Bizar.
Je wil ergens van uitgaan, maar het kon elke keer niet. Jeetje.
Je probeert je echt wel vast te houden, zeg maar. En ook zo'n interne strijd of zo. Dat iedereen dan tegen je gaat zeggen van positief blijven, want als je negatief bent, dan wordt het toch niks en dat soort gekkigheid. Alsof je er zelf ook maar enig invloed op hebt. Daar geloof ik dan zelf niet zo in, zeg maar.
Vind ik echt erg ook dat mensen dat zeggen. Want dan leg je bijna de verantwoording bij jou neer. Van,
denk maar positief, hoor.
Ja, en ook zo van... Ja, of zo van wel ontspannen, hè. Want anders dan is het risico nog groter. Dus dan moet je zeg maar verplicht ontspannen, omdat je anders je kindjes in gevaar brengt. Hoe kun je dan ontspannen?
Echt dat is een blauw idee.
Nee, maar goed. Mensen zeggen dat soms wat.
Ja, dat kan ik me voorstellen dat dat best wel veel gebeurt.
Ja.
Hoe ben je die weken doorgekomen dan? Gewoon afleiding zoeken in je bedrust? Of?
Ja, ik had bed beneden staan in de kamer. En ik heb echt... Nou, om het maar even cool te zeggen, Netflix uitgespeeld in die weken. Ik was ook echt heel veel alleen, want André was gewoon naar het werk. Dus ik lag echt hele dagen alleen. Ik heb echt zoveel selfies van die periode dat ik zo verveeld op de bank lig of mijn tranen heb vastgelegd. Ik besefte me toen wel van ik moet dit vastleggen, ook al zijn het geen leuke foto's. Want hier wil je ooit op terugkijken, zeg maar. Wat de uitslag ook gaat zijn. Dus heel, heel, heel veel Netflix. En ik herinner me nog dat ik ook echt heel veel gewoon de tv aan had staan met zo'n gewoon zo'n instrumentaal muziekje of zo. En dat ik gewoon echt alleen maar er was. Ik lag gewoon op die bank en er was muziek aan en ik had mijn telefoon er niet bij. Ik staarde gewoon in een soort van leegte of zo. Ja, geen idee waarom, maar daar haalde ik dan wel kracht uit of zo.
Ja, was dat eenzaam, die periode?
Ja.
Dat klinkt echt heel... Ja, kom, ja. Echt heel goed, heel alleen.
Ja, en het was dan maar een week of... Nou, wat was het? 6 tot 8, zeg maar.
Maar? Nou...
Ja, woe! Dat
nou ja, ja, dat denk ik nu achteraf. Omdat er natuurlijk zo ontzettend veel nasleep achteraan kwam. Dan denk ik van ja, als het alleen maar die 6 of 8 weken was geweest... Man, piece of cake,
ja,
zeg maar.
In dat perspectief.
Maar toen ik erin zat, vond ik het lang, hoor. Ja.
Ja, nou, ik denk dat op zich ook... Als de nasleep minder lang was geweest... Dat die 6 of 8 weken ook gewoon in zichzelf... een hele, hele heftige periode waren geweest.
Ja. Ja.
Ja. Dat klinkt, klinkt heel heftig. Maar het werd nog wel heftiger. Wat ik me nu echt gewoon, nu met dit hele gesprek... Ik dacht ik al best wel veel van jouw verhaal wist, van je Instagram post. Maar ik leer nu nog veel meer.
Ja, het staat natuurlijk nergens echt zo in zijn geheel, zeg maar.
Nee, dat is waar. Dat is allemaal van die kleine snippets zijn.
Ja. Ja.
Ja, op welk moment... ging je bevallen en wat was dan daar de aanleiding op dat moment voor?
Nou, ik was dus met 26 weken opgenomen in Leiden, wat ook nog heel raar ging. Want toen, ik was dus letterlijk met mijn hele boeltje, met een kofferbak vol, ook André's spullen, reden wij naar Leiden, want die opname zou plaatsvinden. Toen zei de gynaecoloog, of wil je niet toch liever in Groningen, gewoon over een weekje of zo? Toen dacht ik, wat? Ik heb letterlijk de secondes afgeteld totdat ik hier mocht zijn en in die veilige omgeving kwam. En dan komen ze gewoon met zo'n simpel bericht voor hun ergens in een werkdag. Wat mijn leven echt even zo, ho, wacht, wat gebeurt er nu? Maar goed, uiteindelijk na duidelijk maken werd er dan toch een kamer voor mij klaargemaakt. En werd ik opgenomen. Toen was er een echo waaruit bleek dat het met baby B, Linde, helemaal niet goed ging. Dus toen werd ik opgenomen en stond er een gynaecoloog en weet ik veel, een kinderarts of wat dan ook, stond er aan mijn bed met een dilemma, want ik zou longrijpers krijgen. Voor mocht er iets misgaan, dat de baby's in ieder geval een goede kans hadden qua longen, of goede kans, een betere kans. En die kwam ineens met een heel verhaal van ja, we gaan nu toch nog niet beginnen met de CTG's. Omdat het met baby B niet goed gaat. En als blijkt dat het echt niet goed gaat, dan vinden we het eigenlijk niet kunnen voor baby A, waar het nu heel goed mee gaat, om dan de bevalling al te beginnen, omdat het nog maar 26 weken is. Dus dan zijn de risico's, of het was 25,5 toen, wilden ze wachten tot 26 weken om de situatie van onze baby's in kaart te brengen. Wilden ze het eigenlijk op zijn beloop laten, omdat ze voor 26 weken me eigenlijk niet wilden laten bevallen van één gezonde baby met dan een hele heftige start en één baby waar het niet goed mee ging. Dus op dat moment moesten we al een beslissing nemen, want uiteindelijk is de keuze natuurlijk aan jezelf, ook al word je soms zo aangepraat dat het niet zo is. De keuze is altijd bij jezelf. Wat gaan we doen? Gaan we wel CTG's maken? Of wachten we inderdaad gewoon twee dagen van leven ze nog? Nou, ik vond dat direct bij de opname zo van wow, hè? Wat gebeurt er nu? We hebben er toen voor gekozen voor een tussenweg. Want ze ontmoedigden me echt enorm om die CTG's te nemen. Dus heb ik gezegd, maar ik wil het eigenlijk wel weten. Doe dan maar een... Toen kwamen zij met de tussenoptie van een Doppler. Dus heel even naar de hartjes luisteren. En in die 2 dagen bleek dat dan goed te zijn. En toen was ik dan officieel 26 weken. Dus vanaf toen, als ze dan zouden komen, dan zouden ze er alles aan doen om de bevalling direct plaats te laten vinden, zeg maar. Toen heb ik opgenomen gelegen, was het redelijk rustig. Het wisselde een beetje hoe het met baby B, dus Linde, ging. Soms kwam er nog even een echo en bleek ineens van... Hey, volgens mij zijn de baby's toch... waren ze ineens omgewisseld of zo. Dus ze zou ineens baby A, B zijn en andersom. En heb ik echt heel hard voor moeten vechten dat ik toch echt zelf wel wist hoe het zat. En er zijn er 3 echo's voor hebben er nog plaatsgevonden om toch mij uiteindelijk gelijk te geven. En met het beseffen van nu hoe het is geëindigd, denk ik van ja, verdorie, dan als ik daarin mee was gegaan. Ja, gek toch? Dat dan je ene kindje eigenlijk je andere kindje zou zijn. Ook qua namen en zo, want die hadden we al. En uiteindelijk stabiliseerde het zich. Ze groeide weer goed. En ik had eigenlijk alleen maar goede echo's. Het was wel heel vervelend om af en toe echt 2 uur aan zo'n echo-apparaat te liggen. 2 keer op een dag, hè? Dus dan eigenlijk 4 uur. Ja. Dus je ligt de hele tijd soort van vast. Maar goed, achteraf denk ik nog steeds, ach, kon ik daar maar naar terug. Want toen ik 27,3 weken zwanger was, toen gingen we de dag in, net zoals elke dag. Dus even douchen, aan het ontbijt zitten met z'n tweeën. André was die hele tijd bij mij.
Die was er gewoon bij. Oh,
wat. Ja. Ja, die sliep elke nacht bij mij in het ziekenhuis op een stretchertje. En die werkte gewoon wat op zijn laptopje vanuit daar. Dus die dag zit natuurlijk in je geheugen gegrift. Dus ik weet het echt nog dat ze binnenkwamen van, zullen we even de CTG doen of wil je eerst nog ontbijten? En CTG werd aangesloten en de eerste plakker ging erop. Dat was echt zo'n routine. Hartje gevonden, tweede plakker ging erop. Oh, hartje niet gevonden, toch even op een andere plek. Oh, hartje ook niet gevonden. Nou, dan ga ik altijd maar meehelpen van ja, maar meestal is het hartje op die plek te vinden. Want dat weet je dan inmiddels, want je hebt het al zo vaak gehad. Maar toch niet. Nou, de verpleegster nog steeds hartstikke blij en vrolijk. Van nou weet je, dan heb je als eerder gehad toch een echo omdat ze het hartje niet konden vinden. Ja, klopt. En toen bleek ze dan net even anders te liggen, zeg maar. Nou, dan doen we dat gewoon weer. Prima. En de verpleegster ging weg en het heeft 1,5 uur geduurd voordat er een gynaecoloog was. Want die was gewoon bezig met een bevalling. En in die 1,5 uur is er zo ontzettend veel door mij heen geschoten van positief blijven, relax. Je weet ook dat je een paniekfreak bent. En af en toe, dat is echt zo die gedachte opkomt van maar het is niet goed hè. En dat probeer je dan weer weg te wuiven. En toen kwamen ze met een echo-apparaat binnen. En die ging eerst ook op Linde. Kijk, mooi een kloppend hartje, alles is goed. En toen draaide het beeld bij. En toen zag ik echt in 1 oogopslag, zag ik gewoon van dit is niet goed. Want waar je eerst, ja, je weet gewoon hoe echo's eruit zien. En dan zie je spartelende handjes en beentjes. En nu, dat beeld raak je echt nooit meer kwijt. Je zag gewoon zo'n een soort van hangend hoofdje of zo. En ze hoefde dus ook mij helemaal niks te vertellen om mij te laten weten dat het niet goed zat. En ze zei volgens mij zoiets als van, maar ik zie geen hartje meer. En op dat moment, echt heel suf eigenlijk. Maar ik schreeuwde echt gewoon uit van, ik kan dit niet meer. Dat was gewoon hoeveel ik had gegeven om op dat punt te komen. En inmiddels waren ze zo groot dat ze echt goede kansen hadden gehad op de NICU, zeg maar. En dat het dan, dat je na zoveel onzekerheid een klein sprankje hoop hebt opgebouwd. En dat dan gewoon in 1 klap wordt gewoon echt de wereld onder je voeten weggeslagen of zo. En toen ging de gynaecoloog weg en werden wij even alleen gelaten. En daar zit je dan. Met je ziel. Samen op zo'n kamer, ja.
Ja. Wat heftig. Ja, je kunt het natuurlijk ons hoofd ook niet zien. Maar ik denk dat ik voor Nienke en mij allebei spreek als ze zegt dat dit raakt zo enorm. We zijn natuurlijk ook allebei moeder. Je weet in ieder geval hoe zo'n echo gaat.
Ja.
En ja, bij ons ging het eigenlijk altijd goed. En ja, ik kan me zo levendig, in ieder geval, ik kan het niet voorstellen hoe dat moet zijn, maar wel dat echo-moment, wel zeg maar, tot dat punt. Yeah. En wij hebben altijd die opluchting gevoeld van, oh ja, inderdaad, je ziet meteen beweging. En om dan zo helder een beeld te horen van hoe het dus ook kan zijn.
Ja. Yeah.
En dan zit je daar, inderdaad, met z'n tweeën. Wist je op dat moment dan of ze de andere baby gingen halen?
Dus laten ze je dan eerst gewoon, nog even laten ze je dan met rust even, of hoe?
Ja, nou, ze lieten ons eventjes met rust. En André heeft toen direct mijn ouders gebeld. Want echt super lief. Die kwamen elk weekend, gingen ze daar in een hotel verblijven. En mijn ouders hebben ook een kindje verloren bij 40 weken zwangerschap. Dus André belde mijn vader op. En volgens mij heeft die lieve man nog nooit in zijn leven gevloekt. Maar hij heeft echt de hele boel bij elkaar gevloekt. En die zijn toen direct naar ons toegekomen. En toen bleef ik bleef aan de CTG hangen, zeg maar. Want vanaf dat moment wilden ze dus kindje B, Linde. Want kindje A waren dus de hele tijd die... Waar we de minste zorgen over hadden, die was, daar ging het dus fout mee. Vanaf toen wilden ze Linde gewoon non-stop in de gaten houden. En ondertussen overleggen. En er werden allemaal... De hoofdgynaecoloog, die was eigenlijk vrij. Maar die werd toch gebeld om mee te overleggen. Zo van, ja, wat moeten we met deze situatie? Het is voor hun natuurlijk dan ook... ze willen ook goed handelen en niet iets missen of zo. Dus ik heb van... Nou, 10:30 kregen we dat bericht... En tot 14:30 of zoiets heb ik aan de CTG gehangen. Ik mocht ook niet lunchen. Verdorie. Vond ik dan ook echt jammer op zo'n dag. Dat je denkt, waar heb je het over? Maar dat soort dingen weet ik ook gewoon nog. En toen kwamen er 3 mensen of zo binnen. Inmiddels was ik helemaal zo van, nou, ik weet niet hoor. Ik dacht van, haal het er alsjeblieft uit. Want ik voelde me een tikkende tijdbom die af was gegaan. Maar waar ook nog een levend kindje in zat. En vanaf dan, ik vertrouwde mijn buik gewoon niet meer. Ik vertrouwde mijn lijf gewoon niet meer dat een goede plek voor ze was. Want dat was ook echt niet zo gebleken. Dus daar stuurde ik een klein beetje op aan. Maar ze wilden natuurlijk niet voor niets Linde met 27 weken geboren laten worden. En toen toch ineens kwamen ze dus met z'n allen de kamer in. En zeiden we, je gaat nu naar de OK. De CTG zegt toch iets waar wij ons zorgen over maken. Dus je gaat ook echt gewoon letterlijk nu naar de OK. En je hebt een spoedkeizersnede.
Wat fijn dat je luisterde naar deel 1 van het verhaal van Vee. Over 2 weken horen we van Marjolein hoe haar spoedkeizersnede verliep. Dus luister ook dan weer naar de Aanmoederen podcast. Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen of wil je gewoon iets kwijt? Dan kun je ons vinden op Instagram, @aanmoederen.podcast. Wil je Marjolein volgen? Je vindt haar op Instagram als @20toesnl. Tot over 2 weken.